De tekst komt, zoals ze vast wel weten, uit Matthäus, de bergreden. Daar zegt de Heer Jezus, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Of de nieuwe vertaling zegt, gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn. Wie wil dat niet? Ik weet nog, toen ik een jaar of 16 was, dus heel lang geleden, toen ging ik voor het eerst mee naar een bijbelstudieconferentie. Dat was nieuw voor mij en dan ben je jong en dan vind je alles prachtig. En het was ook prachtig. En het duurde ongeveer een week. En de eerste dagen, van de eerste dagen bij de middagmaaltijd, zat een ouder iemand tegenover mij. Ik denk misschien was het wel een van de sprekers. En samen met een vriend van mij zaten we daar aan tafel te eten. En hij vroeg op onze jonge leeftijd, wat wil je later worden? Nou, 16 jaar, ik had er nog niet zoveel ideeën over. Maar ik zei, ja, ik wil gewoon gelukkig worden. En ik was in ieder geval, toen hoop ik wijs genoeg dat geld niet gelukkig maakt. Maar dat het een andere inhoud moet hebben. En op die conferentie werd je ook uitgedaagd om Jezus te volgen en hem persoonlijk in je leven te vragen. Dat heb ik toen in die week gedaan. Daar ben ik nog altijd dankbaar voor. Want dat is de weg tot waar geluk. En daarmee zou ik amen kunnen zeggen en is de preek beëindigd. Maar dat hadden jullie niet verwacht. We gaan nog even door. We hebben al gebeden om verlichting van de Heilige Geest. En we gaan de Bijbel nu ook openen. En misschien wil iemand een paar teksten uit Jesaja 40 lezen. Jesaja 40 vers 1 tot 5. Bij mij staat er boven de verlossing van het volk Israël voorzegd. Ik heb bewust dat gedeelte toch aangehaald omdat we toch in een spannende tijd leven waarin heel veel profetieën uitkomen. Maar het blijft vaak nog onduidelijk en ik was mooi dat ik van de week een appje kreeg van een dominee uit Leeuwarden die heel betrokken is bij Israël, dat hij toch moeite heeft om de profeten te begrijpen. Ik denk, nou, dat is een theoloog die dat zegt. Want zelf is het ook heel moeilijk om te duiden van waar spreekt die profeet op dat moment over en voor welke tijd heeft dat betrekking. En ik denk dat heel veel betekenissen in het Oude Testament ook een overlappende betekenis hebben. Dat ze een profetie uitspreken over de tijd die er toen was, maar ook iets zeggen over de verre toekomst. Want Jesaja leefde zo'n 750 jaar voor Christus. Dus bijna 3000 jaar geleden. En toch heeft hij dingen gezegd die hout snijden. En die nu ook van toepassing zijn. En waarin wij troost ook mogen vinden en ook aangemoedigd mogen worden om daar naar te luisteren en naar te leven. Is er iemand die Jesaja 40 vers 1 tot 5 wil voorlezen? En daarna ga ik er tekst per tekst nog even bij langs. Dankjewel. Ik lees hem nog even gedeeltelijk uit de HSV daarnaast. Hè. Het is hetzelfde hoofdstuk. Het begint met troost, troost mijn volk. Het wordt in meervoud geschreven. En dat betekent, ga mijn volk troosten. Dat is een oproep van Jesaja, oftewel van God, door de woorden van Jesaja. En als we kijken hoe het volk Israël nu in hevige spanning en verdriet en pijn en verliezen leeft, dan is het dat wat ze nodig hebben. Troost, troost mijn volk. En spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd, haar slavendienst voorbij is. En dat haar ongerechtigheid, haar schuld voldaan is. Die tijd die komt. Want dat ze uit de hand van de Heer het dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een dubbele straf wordt wel gezegd. Het volk heeft geleden. En hier wordt ook een aanleiding gegeven waarom. Omdat het volk Israël heel vaak ontrouw geweest is. En dan gebeuren er dingen in Israël die niet leuk zijn. En daar lezen we heel vaak in in het Oude Testament. En zelf denk ik dat, ja, wat we over een week ongeveer gaan gedenken, van een jaar geleden, 7 oktober. Persoonlijk vond ik dat een hele schok, dat zoiets kon gebeuren. Dat Israël plotseling overvallen werd en zoveel ellende veroorzaakt werd aan een leger wat altijd op zijn ierpenst is. Altijd alert, altijd overal direct op kan reageren en op 7 oktober lukte dat niet. Vielen heel veel slachtoffers. En zelf denk ik van, goh, dit is ongrijpbaar. Het lijkt dat God hier een hand in heeft gehad. Maar hoe en wat, ik kan dat verder niet duiden hoor, maar het geeft wel heel bijzonder wat er gebeurd is. En de uitleg van dat zij het dubbel ontvangen heeft, dat ze een dubbel straf ontvangen hebben, wordt ook wel anders vertaald ook, als dat zij juist een dubbele zegen zullen ontvangen. Dus de straf hebben ze gekregen, maar ze zullen een dubbele zegen ontvangen. En persoonlijk lijkt het mij dat meer in de lijn van God dan het andere. Maar hoe dan ook, er komt een heerlijke tijd aan. En daar mag de profeet Jesaja van roepen, zeg maar. Van schrijven, van uitroepen naar het volk van Israël. Dat er iemand zal komen. En vele uitleggers denken aan Johannes de Doper. Dat er een weg bereid wordt. Dat er een weg vrijgemaakt wordt voor de Here, voor de Heer Jezus. Dat er een effen pad gemaakt wordt in die woestijn. Dat er geen obstakels meer zijn. En dat er alles wat de dalen die worden vereffend. En ook dat bergen, een ruig land wordt weer vlak gemaakt. En dan zal het gebeuren. Dat de heerlijkheid van de Heer zich zal openbaren. Iedereen zal hem zien. Alle vlees zal hem zien. En zal hem aanschouwen. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Het is het woord van God. En ook in het Nieuwe Testament lezen we van het woord van God. En dan komen we weer terug bij het thema van de preek. En dan willen we lezen Matthäus 5. En misschien kan dat ook iemand doen. Matthäus 5, de eerste 12 versen. Matthäus 5, de bergreden, de zaligsprekingen. Dankjewel. De zaligsprekingen of de bergreden gaat nog een aantal hoofdstukken door. En het heeft in veel bijbelvertalingen de titel de bergreden gekregen. Omdat de Heer Jezus op dat moment op een berg gaat zitten. Zodat hij de hele menigte kan toespreken. Want de discipelen komen dan bij hem, maar als de Heer Jezus deze uitspraken doet, dit onderwijs geeft, dan geeft hij dat ook aan de menigte, want je leest aan het eind van hoofdstuk 7 van Matthäus, dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. En ook dat hij met gezag iets zei, als gezaghebbende, dus als een autoriteit. Jezus wist waar hij over sprak en hij wist waar hij het over had. Dus dat was nieuw voor de mensen die het aanhoorden. Want ze waren erg onder de indruk. En dan opent hij zijn mond. Hè, en dat is dus het woord van God. Als Jezus zijn mond opent, dan zijn dat woorden van God die hij aan de menigte doorgeeft. En dan begint het met De tekst gaat over het 8e vers, maar ik ga nog even dat belangslopen, dat de armen van geest zalig zijn, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Is, daar is een tegenwoordige tijd, maar in de andere teksten staat het over een zullen. De armen van geest, dat zijn mensen die zich afhankelijk van God weten. Dat zijn niet mensen om wie het om zelfverwerkeling gaat, zeg maar, om zelfontplooiing en als ik maar aan mijn recht kom. Nee, het is een heel tegengesteld van wat er in de wereld, waar het in de wereld om gaat. Dan gaat het om het ik, dat rijk wordt en dat gezegend wordt. Maar hier zegt de Heer Jezus, de armen van geest, van hen is het koninkrijk der hemelen. En dan zegt hij ook, zalig de treuren, zij die treuren. Nou, in de wereld heeft men het liever niet dat je treurt, maar dat je vrolijk bent. Maar Jezus zegt, zij zullen vertroost worden. Er zal een tijd komen dat zij niet meer hoeven te treuren. De zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven. De zachtmoedigen, zij die vriendelijk en geduldig zijn. Zalig ook de hongeren die dorsten. Dus zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Als we zien naar al het onrecht in deze wereld, wat kun je er dan aan verlangen? Dat er eindelijk een keer recht gesproken wordt. En het zal een keer gebeuren. Zij zullen verzadigd worden zelfs. De barmhartigen zijn ook zalig, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Barmhartigen, mensen die liefdevol andere mensen helpen, zich daar helemaal voor inzetten, die zullen het ook meemaken dat ze zelf zo liefdevol geholpen worden. En dan komt de tekst van vandaag, de reinen van hart, zij zullen God zien. De reinen van hart, zij die een zuiver hart hebben en een verlangen hebben ook om God te zien, die zullen hem dan ervaren, hem waarnemen. De vredestichters, zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Vrede, zij die vrede brengen. En vers 10, die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Vervolgingen, nou, over de open doorsblaadjes maar open te slaan, dan zien we daar dat het alleen maar toeneemt. Maar ze zullen, zij mogen nu al beleven dat van hen het koninkrijk der hemelen is. En daar, die getuigenissen hoor je en lees je ook vaak van mensen die zwaar vervolgd worden, die zo de nabijheid van de Heer, ondanks al die vervolgingen, proeven, meemaken, ervaren. En vers 11, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Ja, dat is omwille van de Heer Jezus. Van kwaad beticht worden. We lezen wel eens van mensen in een christenen in een moslim gemeenschap. Dat ze beschuldigd worden dat ze de profeet Mohammed hebben beschuldigd. Hebben verkeerd van Mohammed hebben gesproken. Hebben ze dan niet gedaan. Maar dan worden ze zo aangepakt, zo gesmaad en vervolgd, omdat zij volgens de anderen, volgens de mensen die de islam volgen, dat zij iets verkeerds gezegd hebben van hun profeet. Terwijl ze dat vaak helemaal niet gedaan hebben, maar ze worden daarvan belasterd. En dan worden ze vervolgd. Velen worden daarom jaren gevangen gezet. Omdat ze iets verkeerds gezegd zouden hebben, wat ze nooit zo gezegd hebben, of in ieder geval niet zo bedoeld hebben. Want wij worden opgevoed om respect te hebben voor andere mensen, en ook voor hun godsdienst. Ook al denken ze misschien heel anders over dingen. Maar verblijd u en verhoog u, want uw loon, en verheug u, sorry, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Dus je bent niet de enige als je dat overkomt. God zien. De eeuwige, de schepper van hemel en aarde, onze makers, de vader van Jezus Christus. In hem wil hij ook onze vader zijn. Maar God zien en blijven leven. Mozes wist het al. Mozes in het Oude Testament had ooit gevraagd, mag ik uw aangezicht zien aan God? Maar God zei toen tegen hem, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Dat gold voor toen, maar er komt een tijd dat de Heer zich zal openbaren en dat elke knie zich zal buigen voor hem. De reinen van hart, zij zullen hem zien, ze zullen ervaren en ze mogen dan van hem genieten, dat wie God is. Rein van hart. En dan gaat het om ons hart. Het hart als bron van alle verlangens. Als de uitingen van het leven, zoals in Spreuken 4 staat. Uit je hart komt alles voort wat je doet. Het hart, ons hart, gaat vooraf aan het hoofd en de handen. Het hart kun je zien als een metafoor, als een beeldspraak, wat overeenkomt met het verlangen van de mens. Augustinus, die zei dat het hart het verlangen raakt aan de diepste laag van het mens zijn. Verlangen is fundamenteler dan willen en denken en voelen. Zo diep zit het. En dat hart, dat mag rein zijn voor God. Maar vaak is het een vat vol tegenstrijdigheden. Ik ken u zelf. Maar hoe krijg je dan een zuiver hart? Zuiver in de zin van dat het op één doel gericht is. Dat het geen afleidingen, geen belemmeringen kent. Dan moet je niet alles willen, want dan word je bijna verward van. Maar dat er geen barricades zijn, geen belemmeringen om God te zoeken. We hebben het in het Oude Testament gelezen dat ze de weg moesten banen door de woestijn. Dat ze de heuvels moesten vlak maken, zo konden ze de Heer zien. En zo kan het in ons hart ook zijn dat er vele heuvels, bergen en dalen zijn die ons het zicht op de Heer doen verliezen. Maar dan komt het op bekering. Afstand nemen van je verkeerde gedachten, van je verkeerde verlangens. Want overgave, daar gaat het dan om. En dan, dat is beter dan een plaats te zijn, een vat vol tegenstrijdigheden. Dat je wel op hetzelfde doel gericht zijn. En dat je, als je last hebt van negatieve gedachten, dat je daar dan verantwoording voor neemt. Ik heb regelmatig gesprekken met iemand die er last van heeft, dat hij denkt dat hij een soort meervoudige persoonlijkheid heeft. En dan zich verschuilt soms achter een persoon die dan op dat moment is. Maar ik zei, je moet daar ook verantwoording voor nemen. Trouwens, in de psychiatrie wordt die diagnose niet meer als zodanig genoemd. Maar toch zijn er mensen die daar last van hebben. En ja, mijn oproep aan die persoon is dan ook, oké, als je denkt dat iemand een ander deel van jezelf is, de Heer wil van elk deel van je leven de Heer zijn. Dus ga dat dan integreren en neem de verantwoording voor. Maar om rein van hart te kunnen zijn, of te zullen zijn, vraagt om een vertrouwen in de belofte van Jezus. Daar op die bergreden, daar doet hij allemaal prachtige uitspraken. Mensen zijn er versteld van. En één daarvan is dus, zalig de reine van hart, zij zullen God zien. Dat is toch heerlijk dat je een moment zult hebben dat je God zelf gaat zien. Maar gaat het om ons hart, dat we dat willen, dat we dat verlangen en dat we daarvoor kiezen. En dan nog, kun je nog zo je best doen. Zo je best doen om een rein hart te krijgen. Het is vaak een voortdurende strijd. En dan een faaltje. De bidstond van afgelopen week hebben we het ook even over de tekortkomingen hebben. Iemand sprak het ook in gebed uit. En ja, ik vond het mooi. Als iemand zijn tekortkomingen ook toegeeft, dat bemoedigt. Dat klinkt misschien gek, maar we hebben daar allemaal last van. Dat het soms helemaal niet lukt. En dan, als je daar dan eerlijk over bent, dan kan dat heus wel een bemoediging zijn voor iemand anders. Van ja, zo gek ben ik niet, denk je dan bij jezelf. Maar we hebben overal de last van dat het leven, leven ook een strijd kan zijn. En dat het ons niet lukt, denk ik ook wel vaak aan het Joodse volk, het Oude Testament, die zich aan de wet moest houden. Het lukte hun ook niet. En God wist dat ook wel van tevoren. Daarom heeft de Heer ook offers ingesteld. dat ze dat regelmatig moesten brengen. Om weer verzoening te brengen tussen hen en God. En voor mij een prachtig voorbeeld. Koning David, een man naar Gods hart, maakte toch hele grote fouten. Maar het was wel een man naar Gods hart, omdat hij elke keer weer terugging naar God. Ja, één keer had hij daar een profeet voor nodig die hem dat moest onder de neus moest wrijven, zeg maar, wat hij misgedaan had. Maar hij bekeerde zich. En dat waren de offers van het Oude Testament, maar wij mogen zien op het bloed van de Heer Jezus. Dat bloed reinigt ons van alle zonde. Het is zijn offer dat plaatsvervangend voor ons gebracht is. God zien, daar hebben we het over. Dat is voor jezelf heel belangrijk, voor iedereen. Maar we hebben ook de taak om God te laten zien. Door onze manier van leven, dat je op Jezus gericht bent, dat je van hem getuigt, dat je van hem mag getuigen ook aan je medemensen. En dan mag je ook getuigen dat de belofte van de Heer Jezus waar is. Dat je gelooft dat je hem gelooft. Dat je ook open bent over je diepste verlangens. Want later je diepste verlangens in beslag genomen worden door de Heer Jezus zelf. En daar hebben we vanmorgen ook van gezongen, aan uw voeten. En dat we, ik wil niets liever, Heer, dan dicht bij u zijn. Een prachtig voorbeeld is Maria. Er was nog zoveel te doen. Maar zij ging aan de voeten van de Heer Jezus zitten. En het was genoeg. We moeten ook open zijn over onze tekortkomingen. Net al verteld. Ben je dat niet, dan kom je onecht over. En dan is het vaak iets schijnheiligs. En dan gaan de mensen ook hun vraagteken stellen, zeg maar. Maar God geeft vrede. Hij alleen kan je echt geluk brengen. En ons richten op Jezus. Want hij is vrede, is de meest volmaakte persoon die we maar kennen. En meest heb ik tussen haakjes geschreven, want dat klopt, dat zou bijna denken dat er iets aan mankeerde. Maar hij is de volmaakte. Jezus is alles wat we nodig hebben en daar hebben we ook van gezongen. Jezus is meer dan genoeg. Hij is genoeg voor ons. Een week geleden zat ik op de boot van Vlieland en ik zat naast iemand, de boot was propvol. Ik zat naast iemand die zat in een boek te lezen en we werden uitgenodigd om gewoon, er was nog ruimte om daarnaast te komen zitten. Ik zei zo tegen hem van als ik zie dat iemand een boek leest, dan wil ik altijd weten wat hij leest. Dus zo kwamen we ook in gesprek. Was een boek ook over de Bijbel, een thriller noemde hij het. Maar hij noemde zichzelf ook, toen we in gesprek kwamen, noemde hij zich spiritueel. Hij had ook een kerkelijke achtergrond, hetzelfde als ik. Gereformeerd synodaal, ik zeg het maar even. Maar hij had zich verdiept in allerlei godsdiensten, boeddhisme, allemaal dingen. En volgens hem waren ze allemaal gelijk. Het is maar hoe je het bekijkt. En je kunt kijken wat je wilt, maar je ziet het dan niet. Pas wanneer je je hart aan de Heer Jezus geeft, wanneer je je hart aan Jezus toevertrouwt, dan zie je dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. De enige weg. Nog een waarschuwing. En dan gaan we even helemaal terug naar het begin van de schepping. Toen Adam en Eva in het prachtige paradijs rondliepen en dan toch van die boom aten, waarvan God geboden had, dat moeten jullie niet doen. Maar de Satan was er. En die had hen verleid. Met een in en in slechte gedachte. Een verschrikkelijke leugen was dat. En wat zei die? God houdt iets achter. Daardoor gingen ze hem wantrouwen. Dus ze gingen naar iets verlangen buiten God om. En dat maakte dat ze ja, toch van die boom, van die vrucht aten. Maar niets kan ons gelukkiger maken dan God zelf. En wat Hij gezegd heeft. We kunnen ons geluk niet buiten Hem vinden. Dat blijft altijd oppervlakkig. Dat blijft nooit echt de voldoening geven. We moeten bij Hem zijn. Een tijdje geleden was er een bekende voetballer. Ik weet zijn naam niet meer en ik ken hem ook niet. Maar ik kwam hem ergens tegen op internet. Een christen. En die haalde een prachtige getuigenis aan van een uitspraak van John Piper. En ik ga hem direct ook vertalen, maar even in het Engels. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Dus God wordt het meest verheerlijkt in ons wanneer wij het meest tevreden zijn in Hem. We hoeven het niet buiten Hem te zoeken. Bij Hem, in Hem mogen we tevreden zijn. En dan, ook die belofte, dan wordt God verheerlijkt. Als we tevreden zijn met het leven wat God op ons pad brengt. En dat is best wel eens moeilijk. Zaterdagmorgen had ik nog een gesprekje met Simon. En kon ik vertellen wat mij de afgelopen week bezig hield. Het lied van Johannes de Heer, tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. En dan komt het. En dan zie je Gods liefde dan door alles heen. En daar staat dan door alles. Niet alleen door de zegeningen, maar ook door alle pech en narigheid en teleurstelling. Alles wat op je pad komt. En dat mocht ik van de week amen op zeggen. Ik denk, ja, ook door mijn lijden, alles waar ik teleurgesteld in ben, zeg maar, hè, dat ik dacht, God, waarom doet u dat zo? Ik er geen antwoord op heb. Maar dat ik zijn liefde mocht leren kennen, ook juist door het lijden heen. Dat vond ik zo'n wonder. Maar hij heeft het laten zien. Want God is een God van liefde. Maar God wil ons ook nog opvoeden als het ware. Hij wil ons dingen laten zien die we daarvoor niet zagen. En straks in de heerlijkheid bij Hem, dan is er geen lijden meer. Maar het is een uitdaging om, wanneer we afvallen, wanneer we dreigen te vallen, steeds weer bij Hem terug te keren. En dat mag wel 70 maal 70 maal. Dat mag altijd. En als je dat steeds doet, dan hou je je hart rein. En de Heer is maar één gebed bij ons verwijderd. Dus het is zo makkelijk om steeds weer bij Hem te komen. En Simon heeft er al van getuigd, de Heer komt spoedig. Ja, we zien naar Hem uit. Verwacht Hem. En het is ook zo, hoe dichter bij zijn komst, hoe groter het verlangen is om Hem te ontmoeten. Ook mensen die aan het eind van hun leven zijn, gaan heel vaak anders denken over de dingen die ze hebben meegemaakt. Van de week stond er een in memoriam in de krant van Henk Medema. Misschien kennen jullie hem, een bekende christelijke spreker. Bekend ook van zijn uitgeverij. Hij is een week geleden gestorven. En er stond in dat hij een prater en een denker was en ook wel hield van theologische discussies. Hè? Daar was je ook heel goed in hoor. Was een heel goed onderlegd die man. Maar aan het eind van zijn leven kreeg hij last van hartproblemen. Afnemende gezondheid. En ik kwam tot ontdekking. De essentie van het geloof. De kern van het evangelie is Jezus. Niet die theologische discussies. Maar de kern van het evangelie is Jezus. En zijn naam moest en moet verkondigd worden aan en door en ieder. Amen. Zullen we met elkaar danken? Ja, Vader in de hemel, ik wil u danken dat we zo uw woord ook mochten open met elkaar lezen. Heer, wilt u ook de naprediker zijn? het verder in ons hart bewerken, dat wij ja, steeds het verlangen hebben om u beter te leren kennen, om u te dienen en ons op u te richten. Help ons, Heer, als we last hebben van negatieve gedachten. Heer, help ons, Heer, om die ook bij u te brengen en ze te belijden. Want Heer, door uw bloed, Heer Jezus, reinigt u ons van alle zonden. En wat is het heerlijk om op dat offer mogen terug te zien. Ja, Heer, u hebt alles voor ons overgehad. U hebt alles gedaan en daar mochten we ook van zingen in het allereerste lied. Hoe wonderlijk, hoe diep u gegaan bent. Heer, dank u daarvoor. We willen uw naam prijzen. En willen afsluiten toch met een voortdurend gebed. Dat wij dicht bij u blijven in alles, Heer. In Jezus' naam. Amen.